naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 145ste psalm en daarvan het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. 145, het derde vers. Wij lezen vanavond met elkaar uit het woord van de Heere nog weer eens de brief van Paulus aan Filemon. We zingen daarna het eerste vers van Psalm 49. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont. Het eerste vers van Psalm 49. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uwen huize is. Genade zij u lieden en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus. Groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Nog een keer slaan wij Paulus' brief aan Filemon op. Vanavond voor de laatste maal. Dan hebben we in de periode die achter ons ligt dit gouden kleinood uit het Nieuwe Testament met elkaar mogen lezen en de boodschap Gods daaruit mogen beluisteren. De tekst voor vanavond is vers 23 tot en met 25. Filemon, vers 23, 24 en 25. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. Laten wij over de bediening van dit woord des Heren de zegen van de Heren bidden. Heren, u gunt het ons nog weer om samen te komen rondom uw woord. Dat woord dat eeuwig is, waarvan gij zelf gezegd hebt dat de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar dat uw woorden geenszins zullen voorbij gaan. Uw woord bestaat eeuwig in de hemelen. En de woorden die gij gesproken hebt, Heere, hier op aarde, die hebben die eeuwigheidswaarde en dat eeuwigheidsgewicht en die eeuwigheidsernst. En naar dat woord mogen wij vanavond weer komen luisteren. Als Paulus de groeten doet aan Filemon van verschillende van de broeders. En als hij aan deze Filemon en de zijnen de genade van de Heere Jezus Christus toewenst, toebidt. Heren, deze dingen zijn ook tot onze lering beschreven. En u geeft daar ook uw woord in. U geeft daar ook uw boodschap mee in door. Mogen we het verstaan. Mogen we door uw Heilige Geest verstaan met ons verstand, maar ook met ons hart. En geef ons zo te ervaren, ook in de dienst van vanavond, dat u nog in ons midden bent met de krachtige toepassende werking van de Heilige Geest. Open onze ogen opdat we zien mogen en verlicht ons verstand opdat we verstaan mogen. En open ook ons hart opdat we beleven mogen. En wilt gij ons als mensen, als uw schepselen, met alles wat gij ons in aanleg gegeven hebt, inschakelen. En wilt u alles wat we zijn onder de beheersing en onder het beslag van uw eeuwig woord brengen. En wilt u ons zo betrekken, helemaal betrekken bij wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, we kunnen toch niet doen alsof dat allemaal zo belangrijk niet is. We kunnen toch niet doen alsof alleen de dingen die wij bedenken en die wij aansnijden belangrijk zijn. We moeten het leren om te zwijgen. Onze gedachten moeten ook tot zwijgen gebracht worden, tot stil zijn, tot luisteren. Want heren, al die dingen die wij zo te berde brengen, het zijn vaak maar dingen van weinig of soms helemaal geen waarde. Maar wat u te zeggen hebt, dat heeft waarde. Dat heeft zoveel waarde dat onze eeuwige zaligheid ervan afhangt. Dat die er alles mee te maken heeft. En daarom, heren, maak ons stil. Leg onze gedachten stil in die zin dat ze niet afdwalen en dat ze niet bezig zijn met allerlei andere zaken, maar dat zij zich helemaal mogen concentreren op datgene wat gij ons te zeggen hebt. En wilt gij zo uw werk doen, uw wonderen heerlijk maken. Heren, dat hebben wij nodig, maar dat is ook altijd weer overal nodig waar uw woord gepredikt wordt. Kom er dan ook in mee en wees daarbij, heren. En geef dat op deze dag uw naam gedachtenis mag worden gesticht. En dat ook het rijk van de boze schade mag worden toegebracht. Doordat u, heren, als de grote overwinnaar vandaag ook aan Satan zijn onderdanen, zijn onderworpenen ontrukt en hen aan uw dienst verbindt. Wat een voorrecht is dat toch, als een mens uit de dienst van zonde en Satan mag overgaan in de dienst van uw, o grote koning. Als hij van eigenaar mag verwisselen, als hij uit dat goddeloze, dat onzalige huisgezin van de vader der leugenen mag worden overgebracht en aangenomen mag worden tot een kind in Gods huisgezin. Heere, geef dat we er, als we er geen deel aan hebben, heilig begeerig naar mogen worden, jaloers op mogen worden, en dat we er alles op zetten om dat voorrecht ook deelachtig te mogen worden. En als wij door genade mogen weten wat dat is, om uit de duisternis over te gaan in het licht, om zo bij u de Heere te mogen behoren. Heere, geef dan dat de vrucht daarvan zal mogen juichen tot uw eer. En dat zo'n leven dan ook waarlijk aan u en aan uw dienst mag worden gewijd en in uw dienst mag worden besteed. Heere, sterk uw knechten die gij geroepen hebt tot de arbeid in dienst van het evangelie. Bekwaam ze, maak ze getrouw, ook dat hebben ze niet van zichzelf. Bekwaamheid is uw gave, maar ook getrouwheid. Want anders dan zou zelfs een geroepen knecht nog zo gemakkelijk zijn eigen woord spreken in plaats van uw woord. Heren, wij bidden van u, breid uw koninkrijk uit en verheerlijk uw genade. Wees met alles wat in moeite en zorg zijn weg moet gaan. De velen die lijden, de velen die in angst verkeren. Heren, de wereld waarin wij leven laat het elke keer weer zien dat er zoveel leed is. Zoveel dat als gevolg van de zonde over deze wereld heen spoelt. Een zee van verdriet. Er zijn mensen die vluchten moeten. Die
niet weten waar ze en hoe ze verder zullen leven. Er zijn mensen die van alles beroofd zijn, heren. En die het voor hun ogen hebben zien gebeuren dat in de wreedheden van de ene mens tegenover de ander er ook slachtoffers vallen en bloed vloeit en allerlei onuitwisbaar leed en onherstelbare schade ook aan mensenlevens wordt toegebracht. Heren, we zijn als mensen aan de dwaasheid overgegeven. Als we het van onszelf en van elkaar moeten hebben, dan roeien we het ganse mensdom nog uit ook. En dan vernietigen we uw schepping. Heren, dan zien we het terstond gebeuren dat de een de ander dood. Kain sloeg Abel dood. En dat voorbeeld zal altijd navolging vinden. En als u de dwaasheid en de boosheid en de ontuchtigheid van mensen niet beteugelt en onder de tucht brengt, dan wordt deze wereld al ellendiger. En dan wordt deze wereld een schouwtoneel van broedermoord, van volkerenmoord, van uitspattingen van dwaasheden. O God, bescherm door uw hand het mensdom, het menselijk leven. En dan zijn er ook nog zoveel dingen waar mensen dan weliswaar niet de hand in hebben, maar waar toch het uit blijkt dat gij in gericht regeert. En dat gij als die grote koningen gekrenkte majesteit zijt. Heren, deze wereld ligt in het boze. En dat zal deze wereld ook meedragen. De gevolgen der zonde zijn er ook. O, wij bidden van u, Heren, gedenk in uw toorn die we alle verdiend hebben. Het is nog een wonder dat het ons niet treft. Maar gedenk in uw toorn aan uw ontferming. Zo mogen we toch wel bidden. Zo mogen we het Habakuk van de oude dag toch nabidden. Toen hij op uw gerichten had gestaard. En toen hij zag dat uw oordeel niet dan vreselijk kan wezen. Toen heeft hij u gesmeekt, Heren. Gedenk in de toorn aan uw ontferming. Doe dat ook in deze tijd. En wilt gij uw genade, uw barmhartigheid nog tot openbaring brengen. O, wij smeken u, Heren, vervul zo onze nooddruft en wees ons nog gedachtig om Jezus' wil. Amen. Psalm 86, het zevende en het achtste vers. 86, 7, want uw goedheid hoogst gerezen en het achtste, maar gij, Heer, gij zijt langmoedig. Thank you.
Gemeente, vanavond luisteren we dus naar het laatste gedeelte, het slot van deze kortste brief die de apostel Paulus geschreven heeft, althans van de brieven die wij van hem in de Bijbel hebben. We hebben met elkaar gezien waar het in deze brief om gaat, wat de bedoeling van de apostel Paulus bij het schrijven van deze brief was. Hij deed, om het simpel te zeggen, hij deed een goed woord voor Onesimus bij diens meester Filemon. Hij verzocht Filemon om Onesimus, die weggelopen was, weer terug te nemen en hem te vergeven. En als er schuld te vereffenen was, dan zou Paulus daarvoor instaan. En als hij deze persoonlijke brief met toch zo rijke evangelische boodschap dan bijna geschreven heeft, dan doet hij in deze brief net hetzelfde als wat hij in vele andere brieven, ik zou zeggen in al zijn brieven, deed. Dan gaat hij besluiten met het overbrengen van een aantal groeten en dan eindigt hij helemaal aan het eind met een zegenbede. Dat zijn dingen die, omdat ze zo gewoon zijn, omdat we die bij elke brief van Paulus aantreffen, waarvan wij misschien de gedachte hebben dat dat allemaal niet zoveel zin heeft, niet zoveel te zeggen heeft. En daarom lezen we daar min of meer overheen. Maar toch, gemeente, bij nader inzien, als wij bedenken dat we ook hierin met het door de Heilige Geest geïnspireerde woord te maken hebben, bij nader inzien zullen we ontdekken dat dit ook vol lering, vol onderwijs is. Dat ook in zo'n tekst als die van vanavond een rijkdom aan gedachten gelegen is. Het woord van de tekst valt eigenlijk vanzelfsprekend heel logisch in twee delen uiteen. Het eerste deel, de versen 23 en 24. En het tweede deel, vers 25. In 23 en 24 gaat het dan om de groeten, u groeten. En dan noemt de apostel vijf namen. Wat heeft dat voor nut om de groeten te doen? Ja, dat doen wij ook als iemand bij iemand op bezoek is en hij gaat weg. En dan wordt vaak gezegd, nou, de groeten thuis of de groeten aan die of wat dan ook. Maar ja, wat heeft dat dan voor inhoud? Dat is vaak een beleefdheidsformule. Soms menen we dat ook in bijzondere omstandigheden. In ieder geval menen we het. Dan willen we graag dat via die groeten de ander aan wie ze moeten worden overgebracht ook overtuigd wordt van ons meeleven en mogelijk ook van ons meebidden. Maar hoe moeten we dat nou bij de apostel Paulus in het schrijven van zijn brieven opvatten? Ik denk in die laatste zin, hier gaat het niet om een beleefdheid die de apostel iedere keer weer betracht. Een beleefdheid van de kant van Epaphras en die anderen die hier genoemd worden, die op de hoogte waren van het feit dat Paulus aan Filemon een brief schreef en zij kennen Filemon of ze hebben van Filemon wel eens gehoord. En als Paulus hen vertelt, ik ga een brief schrijven aan Filemon, dan zeggen ze niet zo een beetje nonchalant, oh, doe hem de groeten. Nee, zo ligt het hier niet. Het is hier veel dieper, het is hier veel meer. Het heeft hier een echte geestelijke inhoud. Wat is het? Als Paulus hier zegt aan Filemon, u groeten, en hij noemt dan de namen. Nou, ik denk dat je mag zeggen dat het niet minder is dan een bepaald aspect van de gemeenschap der heiligen. Het gaat hier om een aantal vromen die in Rome zijn op dat moment en die in de gelegenheid zijn om de gevangen Paulus zo nu en dan te bezoeken. Die Epaphras, die Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. Mensen die de apostel Paulus kennen, aan hem verbonden zijn en vanuit de verbondenheid zowel eens bij hem op bezoek komen als de gelegenheid dat toelaat en als Paulus bezoek mag ontvangen. Hij is tenslotte een gevangene. Maar dit hebben ze met elkaar gemeen en zo zien ze elkaar in ieder geval en zo ziet Paulus hen ook.
En zo zien ze zichzelf ook als mensen die op de een of andere manier de Heere hebben leren kennen en die Gods genade deelachtig zijn geworden. En nu hebben ze of uit persoonlijke ontmoeting, dat geldt zeker van Epaphras, want die kwam uit Kolosse, en van die anderen zou ik dat niet zeggen, niet kunnen zeggen, maar misschien hebben die het van horen zeggen, het een en ander over Filemon gehoord. En ze hebben, omdat ze daar wat in de buurt van Paulus waren, ook vernomen hoe dat ging met Onesimus en hoe in het leven van die weggelopen slaaf een hele verandering heeft plaatsgevonden. Daar hebben ze kennis van genomen, daar hebben ze zich over verheugd en verblijd. En als Paulus in die omstandigheden dan vertelt dat hij Onesimus gaat terugsturen en dat hij hem een begeleidend schrijven mee zal geven van die en van die inhoud, dan zeggen ze niet nonchalant, oh doe hem de groeten, maar dan zeggen ze van harte, uit de grond des harten, als een onderstreping ook van het verzoek dat Paulus in deze brief gedaan heeft aan Filemon. Geef hem onze groeten, Paulus, en overtuig hem van ons meeleven. En als hij dat verzoek dat u hem gedaan hebt in overweging neemt, overlaat hij dan ook overtuigd zijn van ons meeleven, van ons meebidden. Het gaat ons ook aan wat er met Filemon gebeurt en wat er met Onesimus gebeurt. Gemeenschap der heiligen op een afstand zou je dat kunnen noemen. Dichterbij konden ze ook niet komen. En als het om gemeenschap gaat tussen deze vijf in Rome en Filemon en Appia en Archippus daar in Kolosse, dan kan die gemeenschap niet in een gesprek van mond tot mond beleefd worden. Daar was de afstand te groot voor. Dan kan die gemeenschap alleen beoefend worden langs de weg van correspondentie, van aan elkaar schrijven en van met elkaar meeleven en van elkaar op de hoogte blijven en ten diepste van elkaar onzichtbaar ontmoeten aan de troon der genade. En zo versta ik het als Paulus aan Filemon schrijft. In deze brief, met deze inhoud die we overdacht hebben, met deze diep geestelijke inhoud, als Paulus die het beeld van Christus vertonen mag, met name als hij aan Filemon schrijft over Onesimus, als hij u verongelijkt heeft, als hij u iets schuldig is, reken het mij aan, ik zal het betalen. Als Paulus deze diep geestelijke brief, waarin de genade van Christus in zijn leven uitkomt, deze brief gaat beëindigen en de groeten doet van Epaphras en anderen, dan is dat opdat Filemon zal weten, er is in Rome een kring van mensen die de knieën buigt. En als zij de knieën buigen, dan dragen ze ons hier in Kolosse aan de troon der genade op. En zodoende is het geestelijk werk, ook als Paulus de groeten overbrengt, een aspect van de gemeenschap der heiligen. En van wie doet Paulus dan de groeten? Hij noemt er, ik zei het al, vijf. Epaphras, die hij nader aanduidt als mijn medegevangene in Christus Jezus. En dan verder vier anderen die hij ook nader aanduidt, maar met de uitdrukking mijn medearbeiders. Er is dus één medegevangene en er zijn vier medearbeiders. Die medegevangene heet Epaphras. Van hem lezen wij onder andere ook in de brief die Paulus aan de Colossenzen geschreven heeft. Dat was aan de gemeente waar Epaphras bij hoorde. Daar kwam Epaphras vandaan. Waarom het gebeurd is, weet ik niet, maar deze Epaphras heeft eens een keer de reis naar Paulus ondernomen. Ik denk wel namens de gemeente die hem afgevaardigd had.
Ze hadden diverse vragen, zo ging dat wel meer, dat voorgangers van een gemeente of helpers in het evangelie naar Paulus reisden, als Paulus zelf niet in de gelegenheid was naar die gemeente te gaan. Want dat kunt u zich wel voorstellen, in al die jonge kerken, te midden van zoveel gevaren en van zoveel vragen, met dwaalleraars die al rondgingen en met allerlei gebruiken waarvan ze niet wisten hoe ze ermee om moesten gaan, en van die tegenstelling die er was tussen Joden-christenen en heiden-christenen. Er was gedurig advies nodig van de kant van de apostel, en zo stuurden ze wel eens iemand naar Rome, met name als Paulus daar gevangen zat. Zo is die Epaphras ook een keer gegaan, en die heeft daar Paulus bezocht. En als Paulus dan een brief aan de gemeente van Colosse schrijft, dan gaat Epaphras nog niet direct terug, ik weet niet waarom niet, maar dan vermeldt de apostel in die brief aan de Colossenzen in hoofdstuk 4 vers 12... u groet Epaphras die uit de uwen is. En dan moet u eens horen hoe de apostel deze Epaphras omschrijft, hoe hij hem aanduidt. Een dienstknecht van Christus, slaaf van Christus. Te allen tijden strijdende voor u in de gebeden. Epaphras is dag en nacht in gebed, in gebedsworsteling, mag je wel zeggen. Het is maar niet zomaar even bidden, maar in gebedsworsteling, strijdende in de gebeden voor u, voor die gemeente waar hij vandaan komt. En wat vraagt hij? Opdat gij staan mocht, volmaakt en volkomen in al de wil van God. Hij vraagt de Heer of ze staande mogen blijven en of ze dat volmaakt en volkomen mogen doen. Dat zegt ons dat deze Epaphras geleerd heeft om groot van God te denken. Want om nou te bidden, Heere, laat ze volmaakt staande blijven. Laat ze volkomen in al uw wil staande blijven. Dan moet de mens toch grote gedachten van God hebben gekregen. Dan moet hij toch veel krediet voor de Heere hebben. Moet hij veel van God durven verwachten. Dan moet hij toch iets gezien hebben van dat geheim, dat er milde handen en vriendelijke ogen bij God zijn. Epaphras, een geestelijk mens. Ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver over u en over degene die in Laodicea zijn en over degene die in Hierapolis zijn heeft. Een man met grote ijver. Al is hij dan nu niet in de gelegenheid om daar ter plaatse te arbeiden, in Colosse of in Laodicea of in Hierapolis, hij heeft dan toch zijn taak gevonden in het voorbeden doen, in het strijden voor die mensen daar. Voorwaar een goed getuigenis. En het moet voor Filemon, die daar wel wat van weet, toch een hele eer zijn, zou ik zeggen, om zo gegroet te worden door deze Epaphras en er via de groeten die Paulus overbrengt van overtuigd te raken dat die Epaphras hem ook gedenkt en met hem ook meeleeft. Want deze Epaphras zegt Paulus dus dat hij een medegevangene in Christus Jezus is. U herinnert u, voor zover u die preek gehoord hebt, uit het eerste deel van deze brief, dat Paulus zichzelf ook een gevangene van Christus Jezus noemt. Niet een gevangene van de Romeinse overheid, niet een gevangene van Nero, maar een gevangene van Jezus Christus. En Paulus heeft gezien dat wat er met hem gebeurt, niet buiten de voorzienige leiding, niet buiten de regering van de Heere omgebeurt. En als hij nu gevangen zit, dan is dat niet omdat Nero dat wilde, maar dan is dat omdat de Heere dat zo geleid en bestuurd heeft. Omdat dat in het plan had, was opgenomen door de Heere. Dat plan dat de Heere met Paulus had. En daarom heeft hij er ook vrede mee. Omdat hij weet dat mensen het hem niet hebben aangedaan ten diepste. Maar omdat het de weg des Heeren was. En die is volmaakt. En zo heeft Paulus er vrede mee gevonden. En nou is er nog zo'n gevangene, een medegevangene. Het is merkwaardig, Paulus gebruikt hier in het Grieks een ander woord. Hij gebruikt van zichzelf in het eerste vers, in het eerste vers, het woord dat eigenlijk een gebondene betekent. Maar hier van deze Epaphras gebruikt hij een woord dat eigenlijk wil zeggen deze krijgsgevangene. Het is maar niet iemand die gebonden is, maar het is iemand die op het slagveld gevangen genomen is. Die als in de dienst van de Heere, Paulus zegt dat van zichzelf niet. Maar hij zegt dat van deze Epaphras wel, dat deze strijder in de gebeden op het slagveld gevangen genomen is. En toch is hij ook weer niet een gevangene van Nero. Maar hij is een gevangene, net als Paulus, van Christus Jezus. Epaphras is er ook mee eens geworden. Het zou zelfs kunnen betekenen, dat is niet met zekerheid te zeggen, maar schrift met schrift vergelijkend zou je het kunnen zeggen, dat deze Epaphras ook vrijwillig gevangen gezet is. Dat hij zichzelf aangeboden heeft. Waarom denk ik dat? Omdat in de brief aan de Colossenzen Aristarchus genoemd wordt, die hier straks ook voorkomt, daarover straks wat meer. Maar daar wordt van die Aristarchus gezegd, mijn medegevangene. En daarom lijkt mij de veronderstelling nog niet eens zo ongegrond dat sommige van de broeders zich op vrijwillige basis om beurten aanboden om Paulus in zijn gevangenschap gezelschap te houden. Om hem zijn gevangenschap wat te verlichten. En dan was het de beurt aan Aristarchus. En toen hij zijn beurt gehad had, was het de beurt aan Epaphras. Om zo ook op basis van vrijwilligheid met de niet vrijwillig gevangen genomen Paulus gemeenschap te hebben. Om hem zo te sterken en elkaar wederkerig te ondersteunen. Maar zij dat zoals het ze is. In ieder geval deze Epaphras heeft ook zijn lot in handen van de Heere mogen leggen. En hij is achter de Heere aangegaan. Toen ook voor hem de deur van de gevangenis open ging om hem binnen te laten. Hij zag daar de leiding, de hand, de besturing, de goedheid van de Heere Jezus in. En die anderen, die zijn kennelijk vrij, die lopen op vrije voeten. Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. Ze hebben wel wat gemeen met Paulus, ze zijn arbeiders. En dan moet u dat maar inderdaad opvatten zoals het woord arbeider een klank heeft, een handarbeider. Iemand die zwaar werk moet verrichten. Iemand die van zijn werk lichamelijk vermoeid raakt. Dat woord wordt gebruikt. Samen met Paulus zijn ze dienstbaar. En niet als mensen die de gelegenheid hebben om het heel makkelijk te doen. En die als een soort betaalde dagdief door de dag heen komt. Maar als mensen die de uren vol maken. En die vermoeid raken in de dienst, in het werk, in de arbeid van het evangelie. Mensen die ook niet bang zijn om moe te worden. Het zijn geen mensen met een inslag, met een hang naar luiheid en naar niks doen. Ze hebben zich gewillig gegeven aan de arbeid. Ze lopen als het ware onder het juk, zoals Paulus dat ook heeft gehad. En hij heeft geen moeite gespaard in dienst van het evangelie. Nou, daar is Marcus. De eerste uit vers 24. U kent hem wel, de neef van Barnabas, die op de eerste zendingsreis meeging. Die erbij was toen ze daar in Paphos waren op het eiland Cyprus. Die ook mee overgestoken is van Cyprus naar het noorden, naar Klein-Azië. Maar toen ze daar aankwamen, toen is Marcus teruggekeerd. Toen zag hij het, om het maar zo te zeggen, niet meer zitten. Nou, dat hele binnenland van Klein-Azië in, met alles wat ze daar nog tegen zouden kunnen komen, dat was voor Marcus op dat moment te veel. Hij ging terug naar zijn moeder, naar Maria in Jeruzalem. En daar is later nog twist en tweedracht over ontstaan tussen Paulus en Barnabas. Want Barnabas, die familie van Marcus was, die zei bij een tweede zendingsreis, we moeten hem weer meenemen. En Paulus zei, denk er niet over, want zo iemand die zich zo gedragen heeft, die is niet geschikt en dat wordt een blok aan je been. Dus die nemen we niet mee. Nou, dat is allemaal bijgelegd, gelukkig. Marcus is ook weer teruggekeerd van die schreden die hij op de dwaalweg zette. Marcus is gesterkt geworden door de genade Gods. Marcus is ook dienstbaar geworden. Marcus kan nu na die ervaring geworden. Marcus kan nu na die ervaringen van vroeger door Paulus ook een medearbeider genoemd worden. Paulus heeft hem toch ook weer helemaal in zijn hart gesloten. En hij is het helemaal weer ermee eens dat de Heere Marcus weer in dienst genomen heeft. En omdat hij Marcus waardeert voor wat hij is en voor zijn werk, daarom mag hij ook de groeten van Marcus aan Filemon overbrengen. En is het voor Filemon ook heel wat om te weten, Marcus denkt ook aan mij. En dan was daar Aristarchus, van hem weten we niet zoveel. We komen hem in de zendingsreizen van Paulus in het boek Handelingen een en andermaal tegen. Hij is er straks ook bij. En daarom zal hij nu wel ook in Rome zijn als Paulus op weg naar Rome die schipbreuk meemaakt. Iemand die meer dan eens een metgezel van de apostel was. Een ongetwijfeld gewaardeerd metgezel. Een broeder in de Heere. Een man op wie Paulus aankon. Een toegewijd vriend. Ook van hem krijgt Filemon de groeten. Dan Demas. Nog zo'n trouwe medearbeider van de apostel Paulus, van wie we overigens niet zoveel weten. Hij wordt door de apostel in andere brieven ook met respect genoemd. Een man op wie Paulus vertrouwt, aan wie Paulus allerlei opdrachten in het evangelie toevertrouwt. Paulus heeft geen aarzelingen als hij Demas ook uitzendt in het dienst van het woord. En hij vertrouwt erop dat deze man van harte de Heere vreest en de zaak des Heeren is toegedaan. En tenslotte Lucas, van hem weten we wat meer. Die was er op de zendingsreizen van Paulus ook verschillende keren bij. De evangelist die het evangelie en die ook de handelingen geschreven heeft. De dokter, de medicijnmeester. Wat een zegen dat Paulus op zijn zendingsreizen vaak vergezeld werd door deze dokter. Wat een zegen dat Paulus in zijn gevangenschap, ook in die tweede gevangenschap, straks in 2 Timotheus schrijft hij er ook over, als hij in die kerker zit, dat is heel wat zwaarder dan hier in deze eerste gevangenschap, toen hij nog allerlei vrijheden had, maar in die kerker is iedereen van hem geweken. En dan zegt hij, Lucas is alleen bij mij. Nu laat God uitgerekend van al die mensen die bij Paulus waren, deze dokter Lucas bij hem. Zodat hij van Lucas steun kan krijgen. Lucas kent zijn lichamelijke zwakheden, zijn gebreken. Wie weet wat al die dingen die Paulus meegemaakt heeft in zijn leven nog voor uitwerking gehad hebben. Wie weet wat die geesteling in Filippi voor blijvend letsel heeft veroorzaakt. Die wonden van Paulus die weer open konden gaan. Lucas, oh wat een zegen dat God deze bekwame, toegewijde, liefhebbende discipeldokter aan Paulus heeft meegegeven. En van hem krijgt Filemon ook de groeten. 4 medearbeiders. Gemeente, wat zegt ons dat nu? Nu, tussendoor hebben we natuurlijk al een paar toepassingen kunnen maken, zo een paar kleine lijntjes kunnen trekken, maar nu nog 2 hoofdlijnen. Het eerste zegt ons dat het een zegen is als een mens meeleven heeft. Om het nog maar wat geestelijker te zeggen, als een mens broeders heeft. Geestelijke broeders. Paulus is gevangen en toch is hij niet alleen. Er zijn er die bij hem kunnen komen en willen komen, omdat ze aan hem verbonden zijn, omdat ze zijn broeders zijn. En ze zijn ook broeders van Filemon. Op een afstand willen ze dat ook betonen en bewijzen. Gods kinderen staan dus niet alleen in deze wereld. Nou wordt het hier aan Filemon gezegd, uw groeten. Maar als Paulus het nou niet geschreven had, dan waren er toch mensen in Rome geweest, alleen Filemon had het niet geweten, dan waren er toch mensen in Rome geweest die aan Filemon dachten. Ook al weet je het soms niet van elkaar,
Ook al is er wat dat betreft soms de ervaring van, het lijkt wel alsof ik alleen ben. Toch is er voor ieder die God vreest een gemeenschap. Een familie. Een nieuwe familie.
Zeg maar, dat wordt op aarde toch wel erg gebrekkig beleefd.
Nou, dat is ook waar. En daar komt wel heel wat aan tekort. En het niveau waarop deze brieven geschreven werden, was een hoger en een beter en een de kerk waardiger niveau dan wat vandaag de dag menigmaal beleefd wordt. Maar het is toch voorspel van hoe het eens volkomen zijn zal. Straks is het volmaakt. En straks zal er dan ook helemaal niets meer zijn, waardoor de broederschap schade wordt aangebracht en waardoor er verwijdering ontstaat. Want kijk eens, hier zit natuurlijk al een wonder in. Ik noemde dat zo pas al even. Nu noemt Paulus de naam van Marcus. Er was een tijd in zijn leven dat hij, als hij een brief geschreven had, Marcus zou verzwegen hebben. Want hij had met Marcus toen niet veel op. En daar mag Marcus het naar gemaakt hebben. Of Paulus mag te kort aangebonden en te kritisch geweest zijn. En te weinig geduld gehad hebben met de jonge Marcus. Maar hoe het ook was, er was een tijd geweest dat de band tussen Paulus en Marcus verbroken lag. Er is een wonder gebeurd. God heeft die band geheeld. En ze zijn weer bij elkaar gekomen. En er is verzoening gekomen. En wederzijdse aanvaarding. En voor elkaar willen buigen. En elkaar weer helemaal willen aanvaarden. Door de inwinnende en overwinnende genade Gods in Christus. O, het is nooit volmaakt. Maar het is wel voorspel van hoe het straks zijn zal, als alles wat scheiding maakt en alles wat verwijdering geeft en alles wat soms met wrok vervult en alles wat ons elkaar doet links liggen soms. Alles zal dan voorbij zijn als alles voor de vrede, door de vrede zal bloeien en als er niemand meer zal zijn die nog voor zichzelf leeft en aan zichzelf denkt. Maar als iedereen ook allereerst ziet op hetgeen van de ander is. Een van de dingen waar een mens in de hemel ook van genezen zal zijn, dat is egoïsme. Dat is die ik, dat ik in het middelpunt plaats. Dat als ik maar dit en als ik maar dat en als de mensen maar dit en met mij doen en als ze zomaar naar me kijken en als ze zomaar met me omgaan en als ze mij mijn rechten maar geven. Dat zal in de hemel weggedaan zijn, want dat is een zondige eigenschap, dat is een gevolg, een verwoestend gevolg, een verminkend gevolg van de zonde. In de hemel, daar zal men zich eerder druk maken om de ander dan om zichzelf. Daarentegen, de andere eeuwige bestemming, dat zal nou juist het toppunt van eenzaamheid worden. Omdat dat ook het toppunt van egoïsme zal zijn. En daar zal de mens bij al het lijden onder de toorn Gods ook nog dit lijden te lijden hebben. Dat medemensen hem aandoen. Daar zal geen enkel meeleven, meebidden zijn. Dat zal er ook niet meer kunnen zijn. Daar zal niemand zich meer om de ellende van zijn naast te bekommeren. Maar Gods kinderen, als ze dan straks in de hemel volmaakt bij elkaar zullen horen, moeten het hier op aarde toch in beginsel ook al in praktijk brengen. De groeten doen. Maar dan in die diepe geestelijke zin. Zoals we het zojuist hoorden. En dan het tweede wat wij als lijn uit deze twee eerste versen van onze tekst kunnen leren. Dat is dat de mens aanziet wat voor ogen is. Want gemeente, er zit ook een ontzaglijke ernstige kant aan die vijf namen die ik u genoemd heb. Paulus was blij met zijn vrienden. Filemon was blij dat hij de groeten van alle vijf kreeg. alle vijf broeders in Christus. Ja, dat dacht Paulus. En dat dacht Filemon. Maar dan blijkt dat zelfs Paulus zich vergissen kan. Wat heeft Paulus een teleurstelling in zijn leven moeten boeken toen hij later in die tweede gevangenschap uitvond dat Demas, een uit dat rijtje, hem verliet. En niet alleen hem verliet, maar ook de dienst des Heren verliet. U kent toch de tekst wel uit 2 Timotheus 4. Benaastig, u schrijft Paulus aan Timotheus, haastig tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten. En dan zegt hij ook waarom Demas hem verlaten heeft. Hij zegt eigenlijk, Demas heeft mij in de steek gelaten. Want hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En is naar Thessalonica gereisd. Demas, waar Paulus zoveel vertrouwen in had. Demas, die hij ook in zijn hart gesloten had. Demas, die hij hield voor een oprecht gelovige, voor een geroepen dienstknecht. Demas, aan wie Paulus het best toevertrouwde om het evangelie hier of daar te verkondigen. Demas, met wie Paulus blij was als hij hem in zijn gevangenschap kwam opzoeken. En hij dankte er God voor dat hij Demas gestuurd had. Demas heeft mij in de steek gelaten en is naar Thessalonica gereisd. Hij hoorde er dus toch niet echt bij. Het leek alleen maar zo. Het was een tijd gelovige. En even heeft de gedachte Paulus bekropen, kun je dan weer niet meer op iemand aan? Zijn alle mensen dan leugenaars? Wie zal er straks nog afvallen? Ja, dat geeft smart. Dat een broeder geen broeder blijkt te zijn. Dat je het zo dicht in je omgeving, bij mensen van wie je het nooit verwacht zou hebben, toch gaat ontdekken dat er kaf onder het koren is. Dat er mensen zijn, dienaren van het evangelie, ambtsdragers, op wie je je hoop gezet had. Misschien wel een zegen gehad hebt onder hun prediking. Die blijken niet meer te hebben dan een gedaante van godzaligheid. Je kunt ook niet op je eigen oordeel afgaan. Zelfs Paulus niet. Daar komt de mens bedrogen mee uit. En dan kan het gebeuren dat je zo'n teleurstelling moet verwerken. Trouwens, je kunt een mens niet vertrouwen. Paulus kon, zo bleek, tot zijn grote verdriet, Demas niet vertrouwen. Maar kan hij zijn eigen hart wel vertrouwen? En daar word je dan voor geplaatst, nietwaar? Voor die vraag. Als een Demas weggaat. En als andere tijdgelovigen blijken te zijn en meer niet. Als anderen een gedaante van godzaligheid blijken te hebben en meer niet. Dan word je toch geplaatst voor de vraag, ben ik het, Heere? Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Want ben je niet tot hetzelfde geneigd? Zou dat van een ander niet eens een keer gezegd kunnen worden? Zou dat van jezelf misschien ook nog eens een keer geschreven staan? Dan kan een mens er wel eens bang van worden. Juist als je geen vreemdeling van je eigen hart bent. En van die trekking naar de wereld. En van die altijd maar weer terugkerende lust tot de zonde. Kun je het begrijpen dat Demas terugkeert? Ja toch. Je kijkt toch niet uit de hoogte op hem neer. Als iemand die zegt onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. Als je je eigen hart kent. Kun je best teleurgesteld zijn zoals Paulus. Maar dan moet je er toch ook bij zeggen als God mij niet vasthoudt. dan kom ik daar ook terecht. En nog erger. Gemeente, dat is een ernstige zaak. Dat de schrift ons dat ook laat zien. Dat er mensen zijn. Aan de buitenkant alles in orde. Oh, zo prachtig. Het lijkt zo mooi. Ze lijken nog vurig. Ze lijken nog begeesterd. Ze lijken nog bewogen. Ze lijken nog gegrepen door het evangelie. En toch. Geen ware godzaligheid. Oh, dat moet ons inderdaad voor het aangezicht van de Heere brengen. Om te zeggen, Heere, zo is het toch bij mij niet. En als er bij mij zo'n schadelijke weg is, leid me dan nog op de eeuwige weg. Kun je je verheugen over Epaphras, over Marcus en over de vrede die weer hersteld is tussen Paulus en Marcus en over Aristarchus en over Lucas, die geliefde medicijnmeester die van zoveel nut voor Paulus geweest is. Maar dan zijn er ook in de dienst van het evangelie de teleurstellingen en de dingen die bedroefd maken. En de dingen die ons plaatsen voor de werkelijkheid van de noodzaak van een iegelijk beproeven zijn eigen hart. Heren, ben ik ook een Demas. Bekeer mij, o God, dan zal ik bekeerd zijn. En dan is er nog het laatste vers. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. De zegen bede, de zegen wens, hoe u het verder maar noemen wil. Daar eindigt Paulus ook deze brief mee, zoals hij dat in al zijn brieven deed. Of hij nu aan Timotheus schrijft, of aan Titus, of aan Filemon, aan personen dus. Of dat hij nu aan Rome schrijft, of Korinthe, of Colosse. Altijd komt aan het eind die zegenbede. Het mag wel eens wat gevarieerd zijn. De ene keer wat zus, de andere keer wat zo. Maar één ding komt altijd weer terug in die zegenbede. Het gaat Paulus, aan wie hij ook schrijft, aan welke persoon en aan welke gemeente dan ook, altijd weer om dat ene. Om genade. Moet je maar eens opletten. Altijd weer. Hij zou natuurlijk best aan Titus of aan Philemon of aan Timotheus of aan de Thessalonicenzen ook iets anders hebben kunnen toewensen. Iets anders wat nuttig en nodig was. Iets anders wat zeker ook van groot profijt had kunnen zijn. En toch, als Paulus het allemaal opgesomd heeft, dan vat hij altijd alles wat hij ze toewenst en toebidt weer samen in dat ene woordje genade. Of het nou over een mens of over een kerk gaat, een kerk in Rome, in een wereldstad, een kerk in een dorp ergens anders, een kerk die door twist verscheurd wordt, een kerk waar alles door de vrede bloeit, het doet er niet toe of het om een privépersoon zoals Filemon gaat, of om een medestrijder in het evangelie zoals Timotheus, of om een ouderling in een van de gemeenten zoals Titus, altijd gaat het om dat ene. Genade. Wat is dat dan, genade? Dat is de onverdiende gunst van God. Dat is de genadige, gunstrijke gezindheid van de Heere tegenover een mens, maar dan moet ik zeggen een zondig mens. Een onwaardig mens. Genade heeft in zich altijd de gedachte, niet maar van de Heere is zo goed en de Heere is zo barmhartig, maar genade heeft in zich altijd de gedachte van het onverdiende. Genade is altijd net het tegengestelde van wat je verdiend hebt. Genade is altijd het verbeurde. De gunst, de verbeurde gunst, van de hoge God tegenover een diep gevallen mens. En dat is het wat Filemon nodig heeft. Heeft hij andere dingen niet nodig? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Dit is wat Paulus hem toebidt. En daarmee is eigenlijk alles gezegd. Dat heeft ook Timotheus nodig. Heeft Timotheus dan niks anders nodig? Eigenlijk niet. Want hiermee is ook voor Timotheus alles gezegd. En voor Titus. en voor de kerk in Rome, en voor de kerk in Korinthe, en voor de kerk in Efeze, en voor de kerk in Kolosse, en voor de Galaten. Hebben ze dan niets anders nodig? Eigenlijk niet. Hebben wij dan niks anders nodig? We hebben zorgen hier, we hebben moeite daar, we zijn ziek of we hebben ziekte in ons gezin, we hebben verdriet ergens over. Eigenlijk hebben we niets anders nodig dan genade. Ja, maar mensen zijn toch verschillend. Timotheus is anders dan Filemon en Filemon is weer anders dan Titus en de kerk in Rome is anders dan de kerk in Thessalonica. Dat is allemaal waar. Blijkt ook wel uit de brieven die Paulus schrijft, onderscheiden noden, onderscheiden behoeften. Maar iedere zondaar heeft eigenlijk alleen maar die gunst van God nodig met zijn verloren ellendige bestaan. We zijn, als het erop aankomt en hoe je nou ook heet en waar je ook woont, we zijn allemaal alles verbeurd hebben de zondaren. En we moeten van vrije gunst leven. Hoe wordt een mens gered? Door genade. Hoe wordt een zondaar met God verzoend? Door genade. Hoe worden onze zonden vergeven? Door genade. Hoe wordt een mens door dit moeitevolle leven heen geleid? En hoe wordt hij in de moeite doorgeholpen en uitgeholpen? Door genade. Hoe komt een verloren zondaar straks toch thuis in de hemel? Door genade. Noemt u alles maar op wat we in dit leven en na dit leven nodig hebben. U kunt het allemaal samenvatten in dat ene woordje van 6 letters, genade. Dat omvat de hele zaligheid. Breder nog, dat omvat het ganse leven van wat een mensenkind hier tot aan het einde van zijn leven toe nodig heeft. En over de dood heen ook nog. En dat is nu wat Paulus ook aan Filemon toewenst, de genade van onze Heere Jezus Christus. En je had ook kunnen zeggen de genade Gods, de genade van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat is allemaal waar. Maar hij spreekt met name van de Heere Jezus Christus, omdat hij, ik bedoel het helemaal niet oneerbiedig als ik het zo zeg, maar omdat hij het kanaal is, waardoor die genade naar het zondaarsleven toestroomt. Omdat hij de weg is waarlangs God die genade aan zondaren bewijst. Die onverdiende gunst. In hem wordt dat werkelijkheid. Door hem wordt dat realiteit. Dat zondaren behouden worden. Dat schuld wordt vergeven. Dat mensen worden uitgered. Dat er vrede met God komt. Verzoening door het bloed van Christus. De genade van onze Heere. De Kyrios, de gebieder. Jezus, de zaligmaker. Christus, de gezalfde. Profeet, priester, koning. O, het ligt inderdaad allemaal in hem. En in zijn zaligmakerswerk. En dan is er geen nood in het leven van Filemon, of Timotheus, of Titus, of Paulus, of noem ze verder allemaal maar op, Marcus, Aristarchus, Lucas, Epaphras. Er is er geen nood en geen omstandigheid in het leven van een door twisten verscheurde gemeente van Korinthe, of door een dwaling verontruste gemeente van Kolosse, of door innerlijke tweedracht verscheurde gemeente van Rome. Er is er geen situatie in het koninkrijk denkbaar, in een kerk of in het leven van een gezin, of in het leven van een enkele gelovige. Of er is in de volheid van de Heer Jezus Christus genoeg genade. Wat denkt Paulus ook groot en rijk en ruim van de Heer. Hij heeft het van Epaphras gezegd dat hij zo groot van de Heere dacht, maar Paulus doet dat ook. Waaruit dat blijkt nou dat hij al zijn brieven zo besluit. En dat hij het ze allemaal toebidt. Want hij weet, er is bij de Heere genoeg voor heel Rome. En voor heel Korinthe. En voor heel het leven van Filemon. Met de zijnen daar ook nog bij begrepen. Er is zo'n overvloed van die onverdiende gunst van God. Voor een verloren zondaar. Dat hij ze allemaal toe kan wensen en toe kan bidden. En dan met name op het terrein van het geestelijke. Dat blijkt toch wel uit de woorden van onze tekst. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Zo eindigt hij ook de Galatenbrief en ook de Filippenzenbrief. Met uw geest. Met dat allerinnerlijkste en allerbinnenste van de mens. Waardoor de mens mens is. En waardoor de mens ook uitgangen naar God heeft. De genade van de Heere Jezus Christus zij met uw geest. Waarin heb je dan in je geest, als wedergeboren schepsel, met name genade nodig? Als je in je geest de beschuldigingen van de zonde en de duivel meemaakt. Daar stond Filemon ook niet boven. Dat heeft iedereen die God in oprechtheid vreest. Die krijgt af en toe bezoek van de vorst der duisternis. Die hem op zijn vuile kleren wijst. En die hem dan ertoe brengt om te erkennen, om te moeten erkennen. Opnieuw te moeten erkennen dat er niks van deugt. En de beschuldigingen die dan in het geweten, in het binnenste gehoord worden, die kunnen soms alle moed wegnemen. En die kunnen soms doen vertwijfelen. Hoe komt zo'n gefolterd geweten weer tot rust? Genade. Als God van den troon gaat bewijzen dat hij schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig knielen. Die niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Die benauwd worden aan alle kanten. Bij wie de vijand op bezoek komt en zegt, gij hebt geen heil bij God. Hoe wordt dat anders als God gaat spreken van genade in de geest. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Waarin heeft de mens wat zijn geestesleven betreft dan genade nodig? In de beproevingen. Niet alleen in de bestrijdingen en in de benauwingen, maar ook in de beproevingen. Als Paulus die doorn in het vlees heeft en als hij daar aan lijdt en onderzucht. En dan biedt hij de Heere, Heere, neem hem van me weg. En de Heere zegt nee, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, Paulus. Je hoeft niet meer te zijn dan je nu bent met lichaamskrachten. Je hoeft niet sterker te zijn. Je hoeft niet moediger en krachtiger en bekwamer te zijn. Het gaat niet om wat een mens presteert. Het gaat niet om wat een mens voelt en hoe hij zich voelt en wat hij allemaal kan. Maar het gaat om mijn genade, ook in de beproevingen. En als ik het goedkeur, opdat u, Paulus, zich niet zou verheffen, want als mens heb je alle aanleiding, denk je alle aanleiding te hebben om je te verheffen boven een ander, want je hebt zoveel voorrechten gekregen. En je hebt zoveel meer ontvangen dan een ander. En je hebt zoveel vloediger mogen werken dan een ander. Oh, en dan hoeft Paulus zich niet te verontschuldigen en te zeggen dat hij dat gevaar van hoogmoed niet loopt. De Heere weet beter. En de Heere overtuigt Paulus er ook van dat het beter is zo. Blijf maar een beetje bij de grond, Paulus. Opdat ge u niet zoudt verheffen, heb ik die doorn in uw vlees gestoken. En u lijdt eronder, het zijn zware beproevingen. En u zou er graag van verlost worden, niet eens uit egoïstische motieven. Maar hou het maar zo. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kijk, snapt u, als Paulus het zelf zo beleven mag, dan weet hij, ik kan Filemon nooit iets beters toebieden, wat er ook met hem gaat gebeuren, dan genade. Ook voor zijn doorn in het vlees. En ook voor zijn aanvechtingen. Waarin heeft de mens dan genade nodig? In zijn geest. Ja, ook met het oog op de toekomst. Want daar sta je voor. En je weet niet hoe dat zijn zal. En alles is onzeker en alles wankelt. En er kunnen zoveel dingen gebeuren waar het hart bij siddert. En hoe krijg je nou vertrouwen om verder te gaan? Ook als de aarde uit haar plaats verzet werd in het hart der zeeën. Hoe kan de dichter van Psalm 46 dan nog zeggen, ik zal niet vrezen? Door genade. Want genade leert het geheim dat al verandert dan alles. En al stelt alles teleur en al breekt alles bij de handen af. En al verandert de aarde haar plaats. Om verplaatst te worden in het hart van de zeeën. En al vergaat het hart van al die mensen om ons heen. Dan leert genade het geheim dat er bij alles wat er verandert in Gods hart niets meer kan veranderen ten opzichte van het volk dat hij van eeuwigheid bemind heeft. Hij is de Heere. Ik, de Heere, word niet, nooit, in der eeuwigheid niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd en ge zult nooit verteerd worden. Genade. Gemeente, daar kan een mens mee leven, daar kan een mens mee sterven, daar kan een mens mee lijden, daar kan een mens mee blij en vrolijk zijn, daar kan een mens mee naar het ziekenhuis, daar kan een mens mee naar de gevangenis, daar kan een mens mee naar het schavot, daar kan een mens mee gemarteld worden, daar kan een mens alles mee verdragen. Mijn genade is u genoeg, als het beleefd wordt. O, kunnen we elkaar dan ooit iets beters toewensen en toebidden dan wat Paulus hier aan het slot van dit briefje Filemon ook toegebeden heeft. Genade. Hoe staat het met de kennis van genade, gemeente? Ik moet toch nog één woord zeggen. Ook een woord van waarschuwing. Paulus schrijft dat onder andere ook aan het eind van de eerste brief van de gemeente van de Korintiërs. Net zoiets. Vers 23 van hoofdstuk 16. Mijn liefde. Vers 23, de genade van de Heere Jezus Christus zij met u. Maar, dan moet je niet denken dat Paulus dat zomaar klakkeloos aan een ieder toewenst. Dat wenst hij toe, hij wenst het wel in iedereen toe. Maar hij heeft ook geweten dat er in de gemeente twee soorten mensen zijn. En dat heeft hij in het vers daaraan voorafgaande laten weten. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zijn er ook. Mensen die onder het evangelie van de Heere Jezus verkeren. Mensen die onder de prediking van de genade van onze Heere Jezus Christus verkeren. Maar die de Heere Jezus niet lief hebben. Voor hem is hun hart gesloten. Nog altijd. En hij heeft al zoveel geklopt. En hij heeft het zo goed bedoeld. En hij heeft zo hartelijk geroepen. En toch hebben ze hem nog niet lief. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft. Die beminnenswaardige vorst toch niet lief heeft. Die zaligmaker die zich aan de dood, aan het kruis in de dood gegeven heeft. Die alles gegeven heeft wat hij had om een verloren zondaar te behouden. De Heere Jezus Christus in wie het hart van God open gegaan is, het hart dat zoekt naar verloren mensenkinderen, indien iemand hem niet lief heeft. die zij een vervloeking. Geen genade voor zulken, maar oordeel en vloek. Wie ver van God de weelde zoekt, vergaat eerlang. Is dat uw levensweg nog? Dan geen genade. Het is nu nog de tijd der genade. U kunt nu nog tot de Heere gaan. U kunt hem nu nog te voet vallen. U kunt nu nog vrede met hem maken. Om zo ook deelgenoot aan de genade te mogen worden. Amen. Psalm 25, het 7e vers. Samen danken. Heere, we danken u voor uw woord, voor de prediking daarvan ook van deze avond. We danken u voor dat briefje dat Paulus zoveel eeuwen geleden geschreven heeft aan Filemon. En het heeft u goed gedacht om die brief in uw woord te bewaren. We danken u ervoor, Heere, dat dat woord ook zoveel troost en zoveel onderwijs bevat. En dat we daar nu in 7 diensten met elkaar bij mochten stilstaan. Als we terugzien, Heere, op dat onderwijs dat u ons hieruit gegeven hebt, dan kunnen we u alleen maar vragen, achtervolg het met uw zegen. Heilig het aan ons hart, dat we het verstaan mogen. En dat niet alleen die of gene er wat van verstaan mag, maar dat het in de gemeente zijn werking mag doen. O, het is waar, Heere, u hebt de prediking uit dit Bijbelboekje willen zegenen voor die en gene. Maar we bidden van u, doe het rijker, doe het heerlijker. Epaphras dacht groot van u, Paulus dacht groot van u. We mogen toch ook groot van u denken. Als we het voor elkaar bidden, nu aan het einde van de overdenking van dit Bijbelgedeelte. We mogen het toch voor elkaar ook bidden, Heere, dat de genade van de Heere Jezus Christus met ons, met onze geest zou mogen zijn. Hoe de weg ook is, wie we ook zijn, waar we ook wonen, wat onze leeftijd ook is, of we voorspoed of tegenspoed hebben, in wat voor moeite we verkeren, in welke strijd we verkeren, met het oog op de toekomst, Heere, geef ons dat, dat ene, dat alles vervullende, dat zo onmisbare genade, die onverdiende gunst aan een onwaardig mens, aan een onwaardige gemeente, aan een onwaardige kerk. O God, we bidden het u. En laat zo uw zegen op de prediking van uw woord mogen rusten. Vergeef ons onze zonden. Wilt u een iegelijk van ons voor uw rekening nemen? En als er mensen vanavond door het overtuigende werk van uw geest wellicht als een Demas ontmaskerd moesten worden, doe ze ervoor bukken. Voordat ze naar Thessalonica reizen, doe ze nu voor u vallen, om in de weg van waarachtige bekering nog te leren wat echt genade is. En als er zijn die bij de realisering van deze kant van de boodschap zichzelf met schrik afvragen, Heere, ben ik het? Wilt u dan door uw geest leiden op de eeuwige weg? En zo ook uw genade groot maken, om Jezus wil. Amen. Psalm 143, het 8e en het 11e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.